Goedemiddag allemaal. Nou, ik denk dat we dus een beetje allemaal zijn. We gaan beginnen. Welkom allemaal. Voor degenen die er net niet bij mijn sessie waren, mijn naam is Robert Hartskerel. Ik ben premier Field Engineer bij Microsoft. Field Engineers werken voor Microsoft Services, dus wij leveren ondersteuning aan klanten. In principe 24x7, keer 365 voor klanten die daar extra voor betalen. Dus wij zien een hoop in de wereld. En dat maakt dat wij ook redelijk wat van SQL afweten. Vandaag gaan we het hebben over iets heel nieuws. Oh, we gaan even eentje terug. In-memory OLTP, of zoals een heleboel het misschien wel nog wel kennen als Hackathon. Hackathon was de codenaam heel lang, totdat het product gereleased werd. Nu heet het ding In-memory OLTP, Online Transactional Processing. Ik ga specifiek voor de databasebeheerder naar kijken. Dus het is een IT-processie, dus we gaan voornamelijk kijken van ja, wat moet je als databasebeheerder nou allemaal rekening mee houden? Dus mensen die gehoopt hadden op een demo om te zien hoe snel dat ding wel niet is, ja jammer, dat ga ik niet doen. Ga ik niet laten zien. Had je misschien bij Scott Klein moeten zijn, de sessie hiervoor. Die heeft volgens mij een dev-georiënteerde sessie gedaan. En anders hebben we online op Channel 9 nog video's van TechEd staan, waarbij de product groups ook laten zien wat allemaal mogelijk is. En we hebben ook video's van Bwin staan, die al een hele tijd in productie draaien met in-memory OLTP. Mocht er wat tijd over hebben, heb ik ze uiteindelijk wel op mijn laptop staan. Dus ik kan ze wel laten zien. Wat is het in-memory OLTP? SQL Server, de meeste mensen die nu SQL Server al gebruiken, die weten al dat eigenlijk alles al in memory staat. Een tabel wordt in memory gelezen en hij wordt vanuit memory benaderd. Een insert, een update of een delete gebeurt in memory. En wordt naar disk, wordt een transactielog weggeschreven, of in de transactielog wordt een record weggeschreven waarin staat, dit is de delete die ik heb gedaan. Maar de wijziging wordt in memory gedaan. Daarom kun ik ook de datafile eruit trekken en gewoon records inserten. En die inserten gewoon netjes. En als ik ze selecteer, dan krijg ik ze gewoon netjes te zien. Ook al is mijn datafile weg. Met de datafile gebeurt niks. De datafile wordt eens in de zoveel tijd gebruikt om data van disk naar memory te verplaatsen. En vervolgens wordt de memory benaderd. Memory is nanosecondes, is veel sneller dan disk. Want dat is traditioneel millisecondes. En dat gaan we niet redden. Die overbrugging die is bijna onontkoombaar. Ben ik het goede woord kwijt. Maar wat er nu is met Hackathon, met in-memory OLTP, dat ding staat altijd in memory. Hij wordt eenmalig van disk gehaald bij het starten van de server. Afhankelijk van het scenario. We zullen straks de scenario's behandelen. Maar afhankelijk van het scenario staat hij of op disk wordt hij geladen, of je hebt gewoon niks en je gaat hem gewoon laden terwijl hij in memory staat. Dus de tabelstructuur is geoptimaliseerd voor in-memory. Want SQL weet, ik hoef hem nooit meer van disk te halen, alleen bij het opstarten. Terwijl normale pages voor een index of een heap, die moeten van disk gehaald worden ergens op een punt in tijd. Dus wat SQL doet, de opslagmethode voor disk is optimaal om zo snel mogelijk zoveel mogelijk data van disk te kunnen lezen met zo weinig mogelijk IO's. Daarom lezen we ook nooit een record van disk, maar lezen we altijd pages en een hele extent. Ja, er wordt een hele extent van 8x8 pages, 64 kb, gelezen van disk. Daar komt ook die vreemde redenatie vandaan, dat je je datafiles, de disk in ieder geval, moet formateren volgens 64 kb blokken. Want dat is hoe altijd de ding gelezen wordt van disk. En dat scheelt je IO's. Windows doet standaard 4 kb. Als je 64 kb doet, scheelt je dat gewoon al een aantal IO's. Nou, meestal zul je dat niet zo heel erg merken, want zeker als je een SAN hebt, dan gebeurt het lezen meestal nog wel als je mazzel hebt uit de cache van het SAN. Maar met in-memory OLTP hoeft hij nooit van disk gelezen te worden. Dus is er geen optimalisatieslag voor de diskstructuur meer. Dus we zullen straks ook zien dat die opslagstructuur, hoe een record eruit ziet, heel anders is dan voor een traditionele on-disk gebaseerde tabel. En daar komt onder andere de snelheidswinst vandaan. Wat ook toegevoegd is legend lock-free data structures. Dus vandaag de dag, als ik een record wil lezen, lok ik dat record, een shared lock, als iemand anders het record wil lezen. Dat is compatible, die wil ook een shared lock, die twee kunnen met elkaar overweg, dat werkt. Komt er iemand binnen die het record wil updaten, dat kan niet, want die heeft een exclusief lock nodig om het record te kunnen wijzigen. Die kan op dat moment de data niet wijzigen, die moet wachten tot iedereen klaar is met lezen en dan mag hij de data wijzigen. Andersom hetzelfde, iemand is de data aan het updaten, ik wil de data selecteren, dat kan niet, want dat is niet compatible met elkaar, ik moet wachten tot de data geüpdate is. Afhankelijk hoe goed en hoe knap jij geprogrammeerd hebt, is dat een probleem of een heel groot probleem. Er zit een andere, en die behandel ik, zal ik wel even noemen, want die wordt in dieper detail meestal in de developer sessie behandeld. De concurrentie is heel anders opgelost. Dat betekent met hackathon in-memory of in-memory tabellen, betekent het wel, als ik met z'n tweeën tegelijk ga lezen of schrijven, dat kan niet. Dus geen concurrentiemodel meer, dus geen locking-model meer. Lezen is geen probleem, we lezen allemaal de data die er staat. Maar als we met z'n tweeën tegelijk hetzelfde record gaan updaten, dat kan niet. En dan krijg je hetzelfde als met een deadlock, één van de twee wint. En dat is degene die als eerste de commit geeft, die wint. Daar moet je wel even rekening mee houden. Dus het is echt wel iets heel anders dan het pessimistische locking-model wat SQL traditioneel gebruikt. In een in-memory database gebruiken we een optimistisch locking-model. En dat betekent gewoon dat schrijvers, als die hetzelfde record updaten, dan gaat dat fout. Native compilation, dat is toegevoegd. Hackathon of in-memory OLTP, dat is een feature die je kan toepassen op een bestaande tabel. Het is tabel gebaseerd. Je zou een tabel in-memory kunnen zetten en dan hopen dat je een gigantische performance krijgt, winst krijgt. Nou, dat is niet zo. Dat gaat niet werken. Deze feature gaat alleen maar werken als je je workload ervoor optimaliseert. Alleen dan ga je echt de volledige snelheid eruit krijgen. Door gewoon een tabel in memory te zetten, ga je er heel weinig performance winst uit halen. En als je dat wel gaat halen, nou, dan heb je echt gigantisch veel mazzel gehad. En dan was het al optimaal. In ieder geval je workload was al optimaal voor in memory, maar gewoon heel slecht voor on disk. Maar in theorie moet je wat veranderen aan je applicatie. Het meest extreme gaan we daar met native compilation. Dat betekent dat we een stortprocedure compilen naar C-code. Wordt in memory geladen in SQL, is het snelste wat er is. En heeft direct memory toegang tot de objecten die in memory staan. Dat is het allersnelste wat er is. Ah, laatste mogelijkheid, of tenminste de laatste optie die toegevoegd is aan in-memory OLTP, is dat het volledig in het product geïntegreerd zit. Nou, je hoeft er niks voor extra's te kopen, je hoeft er niks voor te veranderen. Het zit gewoon in SQL Enterprise Edition. Daaronder dus niet, nee. Ja, ik kan wel zeggen Developer en Evaluation Edition, maar die hebben we niet in productie draaien. Als het goed is. Een nieuw rowformaat. Nou, we hebben net al een beetje uitgelegd. Het nieuwe recordformaat is geoptimaliseerd voor in-memory database. Niet alleen voor... dat die in-memory beter opgeslagen kan worden of makkelijker, maar ook dat we hem nooit van disk hoeven te halen in-memory. Dat gebeurt eenmalig tegen het starten van de database, daar heeft het dus impact, daar zal ik later op terugkomen. Maar verder gaat dat ding nooit uit memory. Rows zijn geversioned, dus dat betekent dat we net als wanneer je nu snapshot isolation zou gebruiken, hè, dan kunnen we ook meerdere lezers en de schrijvers updaten, blokkeren niet de lezers en de lezers blokkeren niet de schrijvers. Dat kan nu met snapshot isolation. En dat ligt ergens in het verleden ligt dat ook aan de basis van in-memory OLTP. Heel veel van die dingen zie je terugkomen. Maar met snapshot isolation wordt er een version store bijgehouden in TempDB. Daarom wordt de load op TempDB zo hoog ineens. Daar wordt bijgehouden wanneer een record gewijzigd wordt, dat dat record gewijzigd was, wat de oude versie van dat record was, zodat mensen die die versie nog aan het lezen waren, die kunnen gewoon doorlezen. En ondertussen kunnen we die tabel updaten. Dat gebeurt in TempDB. In-memory databases gebeurt dat niet. Want in TempDB is ook weer disk, is ook weer langzaam, willen we niet. Dus wat gebeurt er hier zo effectief, is als jij een record hebt en je update dat record, wordt dat oude record gedelete en wordt er een nieuw record gemaakt. En het wordt ook niet echt gedelete, en dan komen we zo later zullen we dat zien hoe dat allemaal werkt, maar dat is in essentie gewoon wat er gebeurt. Dus als je een update doet van een record, wordt het oude record gedelete en wordt er een nieuw record gemaakt. Laat ik dan even terug waarom dat ook zo belangrijk is om te onthouden. Indexen hebben we niet. We slaan geen indexen op disk. Dus de data staat op disk, wordt geladen als we in-memory database gaan laden, maar we hebben geen indexen meer. Want memory is al zo snel dat we het concept indexen ook niet meer nodig hebben. Voor dat stukje. Wat we nu hebben, wat een huidige index is ik heb mijn tabel, daar zitten al mijn kolommen en al mijn data in. Als ik daar iets op wil zoeken, moet ik een scan, of zelfs als zou ik een seek moeten doen, zoek ik nog steeds dat hele record. Want een clustered index seek is op het hele record, dus ik haal nog steeds het hele record op. Dus wat je vaak doet, is zeggen van, nee, weet je wat, ik zet er een non-clustered index naast, zodat dat sneller kan. Maar wat je in feite doet, is dat je deze kolom oppakt en nog een keer opslaat. Dus je krijgt meer storage. Dus hoe meer indexen je hebt, hoe meer storage je hebt. Daarnaast, als ik dan het record update, dat heeft Hugo gisteren uitgelegd, moeten al die non-clustered indexen ook bijgewerkt gaan worden. Dus heb je weer nog meer storage IO's en wordt het allemaal nog langzamer. Dus ondanks dat die index het sneller kan maken, maakt hij het ook ergens langzamer. Maar die index zorgt er wel voor, omdat ik hem daar opgeslagen heb nog een keer. Als ik alleen dat stukje nodig heb, laat ik dat stukje in memory. Maar het kan zijn dat jouw clustered index, jouw tabel in feite, in memory geladen is. Maar dat jouw non-clustered index, wat een gedeelte van die tabel is, ook in memory geladen is. Dus heb je twee keer ergens dezelfde data in memory staan. En als jij 10 index hebt, en we hebben wel eens bijna iedere mogelijke combinatie van indexen gezien op een tabel, ja, dan heb je dus eigenlijk heel vaak dezelfde data in memory staan. En dat hoeft helemaal niet. Zeker C++ programmeurs kennen dat al jaren. We kunnen pointers en referenties gebruiken. En bij een pointer zeggen we, hier staat data, en hier maak ik een pointer, en die zegt, daar staat de data. Als ik hier de data verandert, ja, die pointer die point nog steeds naar die data, dus die verandert automatisch mee. En dat is hoe die indexen werken in een in-memory database. Er wordt niet nog een keer de data opgeslagen, er worden alleen maar pointers opgeslagen in volgorde. Dus de pointers zijn de volgorde van de index en die wijzen gewoon naar de data. En dat maakt het veel sneller. We hebben nog maar twee soorten indexen dan. Een hash-index, we gaan straks in detail kijken. Hash-index zijn echt voor lookups. En eventueel nog een scan-index, dat is gewoon een non-clustered index om een hele set te scannen. En we zullen straks zien wat het verschil is. Die dingen bestaan dus niet op disk. Wat wel op disk bestaat, is de definitie. Dus je doet nog steeds een create index. Die definitie wordt opgeslagen, zodat bij het laden van de database na een herstart, worden die indexdefinities aangemaakt en wordt er ergens rekening mee gehouden dat jij indexen hebt op je tabel en wordt dat ergens in memory gereserveerd. Dus je maakt nog steeds wel een index aan, maar hij wordt gewoon niet opgeslagen op disk. En in feite ook niet in memory, behalve een referentie. Nou, dat ziet er zo uit. We hebben bovenin een row header. Dat is de overhead die we altijd hebben op ieder record. En daarna krijg je de payload. Dus dat is gewoon je data. Wat jij erin hebt gestopt, dat is het. Nou, hoe ziet zo'n record er nu uit? We hebben een timestamp van 8 bytes. Die geeft aan, dit is het begin van dit record. De levensduur van dat record. In dit punt in tijd is dit record ontstaan. Je hebt een insert gedaan, dat is de begin timestamp. Mocht je een delete of een update hebben gedaan, dan eindigt dus dat record. Dat is die end timestamp. Dus als een end timestamp gevuld is, dan heeft hij een begin en een eind. En dat is een periode dat record geleefd heeft. En als je hem zou updaten, krijg je een nieuwe. En die krijgt een nieuwe begin-eindstamp. En dan wordt die andere eigenlijk weer gestopt op dat moment. Het statement ID, dat wordt intern door SQL zelf bijgehouden. Daar houdt SQL iets bij van, ja, deze zit allemaal in deze transactie. Zodat die transactie niet nog een keer wat met datzelfde record doet. Zodat hij weet dat hij daar al wat mee heeft gedaan. En dan hebben we een index link count, die geeft aan hoeveel indexen er zijn aangemaakt op dit record. En vervolgens, die indexen zijn gelinkt en we zien straks hoe die indexen gelinkt zijn. Dat is vooral voor scan lookups. En dat is nog eens 8 bytes per link. En het is heel belangrijk om dat te weten, want daarmee kun je dus uitrekenen hoeveel memory je nodig hebt. We gaan straks in een demo zien hoe je dat precies kan uitrekenen en voorspellen. Want memory, als ik een in-memory tabel ga hebben, dat gaat heel belangrijk worden. Bij een huidige SQL database, als je niet genoeg memory hebt, heb je een performance issue, maar dat is het. En met in-memory OLTP, als ik niet genoeg memory heb, heb ik geen tabel. Heb ik gewoon niks. Dat ding komt er niet. Wordt niet geladen, wordt niks meer mee gedaan. Als ik inserts blijf doen en dus memory blijf toevoegen in feite, want dat is in feite memory wat je toevoegt, en op een gegeven moment is mijn memory op, ja, dan is mijn tabel ook gewoon klaar. Dan is hij weg. Terwijl nu zou hij misschien naar disk gaan, of hij zou pagen, of je zou andere performance issues gaan zien. Maar bij een in-memory tabel is de tabel gewoon niet meer beschikbaar. We hadden een row size limit, omdat we in SQL werken met 8k pages. Pages. Dus als een record langer is dan 8060 bytes, dan krijg je een row overflow, krijg je allerlei enge en nare dingen, performance technisch. Die limiet geldt in principe niet in memory. Die limiet was er alleen maar omdat dat de manier was waarop we data van disk lezen. Maar we willen je een mogelijkheid bieden, en misschien in de toekomst ook wel een mogelijkheid bieden om op een andere manier dit te gaan gebruiken, om een combinatie te maken tussen een on-disk tabel en een in-memory tabel, of een in-memory tabel weer terug te plaatsen naar een on-disk tabel. Nou, dat zou niet kunnen als die formaten niet compatible zijn met elkaar. Dus als het in-memory row record veel langer kan zijn dan dat een on-disk tabel kan zijn, kun je nooit meer terug. Dus daar komt die 8060 bytes vandaan. Dat is niet zozeer een beperking, maar dat is meer om backwards compatibility te kunnen garanderen, mocht jij het terug willen. Niet alle datatypes zijn supported. Dit verhaal heeft twee kanten. Dat is tijd. Het was gewoon niet mogelijk om voor de release datum die vast stond te release, die features erin te krijgen. En een aantal andere datatypes werd gezegd, als iemand dit datatype gebruikt, dan wilde die sowieso geen performance, want anders had hij een slimmer datatype gekozen. Dus die gaan we nooit supporten. Nee, spatial data volgens mij helemaal niet. Want dat is CLR-datatypes, die zitten er helemaal niet in. Maar het gaat om in-text, var binary, variant, datatypes. Vooral de LOP-datatypes niet. Maar alle vrij standaard reguliere en vargar, dat soort dingen zitten erin. En vargar staat hier ook niet op de slide, maar ik zal hem wel even noemen. In-memory werkt anders, werkt op byte- en op bitniveau en is volledig case-sensitive. Dus NVargar en Vargar kolommen in een in-memory tabel zijn altijd case-sensitive en gebruiken dus ook een case-sensitive collation. En we hebben al menig ontwikkelaar daar de mist in zien gaan. Moet je dus rekening mee houden als je een soort gaat doen, want die wordt inderdaad heel anders ineens. Want dan, ik weet niet meer.
Zijn er al alle case-sensitive collations gesupport of is er één
standaard? Nee, er is maar één standaard collation setting gesupport. En als je ontwikkelaar bent en je gaat ermee ontwikkelen, dan moet je even een boek online kijken, daar staat het gewoon genoemd. Maar uit mijn hoofd is het Latin 1, codepage 1252, de meest gebruikte. Maar dan binair, daar gaat het om, die is gesupport. Nou, hoe ziet het er ongeveer uit? Hier heb je een voorbeeld van een aantal records van een in-memory tabel. We zien bovenin de timestamp en dan heb ik de begin en de end in dezelfde kolom gezet. Dus en daarna krijgen we de chain pointers voor de index, daar kom ik straks op. En dan krijg ik twee kolommen. Mijn tabel heeft twee kolommen, naam en city. Of naam en stad, even naar het Nederlands netjes. Wat je linksboven ziet, dat is die 50. Dat is het timestamp. Het is geen timestamp, het is meer een transactie ID of zo. Wat SQL zelf intern bijhoudt. Dat toen SQL bij dat transactie ID was, werd dit record toegevoegd. Dat record is nog steeds geldig, dus het heeft geen eindtijd. Het heeft geen chain pointer, of die heb ik daar nog niet staan, en daarna hebben we gewoon de data staan. In dit geval is het Ans en Utrecht. Ik heb een tweede record staan, dat is begonnen in tijd 60. De chain pointer komen we zo op terug, dat was Jan en dat is Volendam. En dan heb ik nog een record staan, wat inmiddels gedelete of geüpdate is, en die heeft een levensduur van 30 tot 70. Als ik nu dus een select doe, en mijn lifetime of mijn transactie-ID op dat moment is bijvoorbeeld 62, dan zie ik dus alle records. Want alle records zitten in dat 62, want ze zijn of voor 62 aangemaakt, of ze zijn nog niet geëindigd na 62. Zeg ik dat goed? Ja, voor 62. Als ik nou later binnenkom in 80, ik kom later binnen en dan heb ik transactie-ID 80... Dan kom ik niet hieronder binnen. Maar die Wesley, die heeft een levensduur van 30 tot 70. En 80 valt daar buiten. Dus dat record zie je niet meer. Dat is hoe de concurrentie opgelost wordt. Waar we vroeger moesten wachten tot het record geüpdate was. En dan konden we het record lezen. Wordt nu gewoon gezegd, oh, dit record is niet meer geldig. Ik maak een nieuwe aan. Dus als ik Wesley had geüpdate van Volendam naar Istanbul. Waar Galatasaray speelt. Dan was het 70 geworden en dan comma oneindig. Nou, wat je dan ook nog ziet, ik heb twee indexen gemaakt. De linker index is een hash index. En daarbij verwijst hij, die is op naam, en hij verwijst direct naar het record. Dus je ziet drie verwijzingen. Dus in die index staat alleen maar alles wat hier binnenvalt, verwijst daarin. Alles wat daar binnenvalt, verwijst daarin. En alles wat daar binnenvalt, verwijst daarin. Nou, dat doe je door middel van buckets. Dat is iets wat developers zich mee bezig moeten houden. Enigszins DBA's ook wel. Ik zal er straks even wat dieper op ingaan. Maar je moet een aantal buckets definiëren waarbinnen die data gaat vallen. En globaal gezegd wordt gezegd, zoveel unieke records als je hebt, zoveel buckets zou je moeten hebben als je heel veel lookups doet. En als je niet heel veel lookups doet, dan maak je sowieso een non-clustered index aan en die hebben geen buckets. Maar dat is een hele materie. Er zijn wat blogposts over geschreven van, wat gebeurt als je te weinig doet? Wat gebeurt er als je te veel doet? Te veel is op zich geen probleem, maar te weinig. Geeft performance problemen, want er worden te veel data opgehaald iedere keer.
Te veel kan ook
ja. Oh ja, dat is wel waar. Wat er gebeurt is dat zo'n bucket wordt gemaakt. Als jij een create tabel doet, maak je die bucket aan. Dat zullen we straks in de demo ook zien. En hij gaat die ruimte alvast allokeren. Op disk en in geheugen. Om die index kwijt te kunnen. We zullen straks in de demo zien dat dat zo is inderdaad. Als ik nou een scan zou willen doen. Dus ik wil van record naar record. Bijvoorbeeld hier op City heb ik hier. En dan heb ik, of tenminste, ik heb hier ook eentje. Maar dan heb ik dezelfde hashbucket. Point lookup-achtige index, geen scan dus. Maar deze twee hebben met elkaar te maken. Die zijn allebei Volendam. En wat er dan gebeurt, is dat er een referentie wordt gemaakt naar het eerste record wat hij heeft gevonden. Dat is deze. En die heeft een verwijzing, dat zijn die indexpointers die je net zag, naar het volgende record. Dus hij houdt niet meer bij, hierzo houdt hij niet bij welke records allemaal Volendam hebben. Hij heeft één record wat Volendam heeft. Die zit hier opgeslagen. En dit record heeft een verwijzing naar het volgende record wat Volendam heeft. En dat is hoe in feite de index, of je data in feite in zijn geheel opgeslagen wordt. Waar we vroeger de data fysiek verplaatsten en in de sortering die je wilde opsloegen, wordt hier in feite door middel van referenties, wordt de eerste referentie gezocht, dat is die. En iedere volgende die er komt, wordt gewoon naar verwezen vanuit die. En dus als ik deze heb, kan ik zo daar vandaan de volgende pakken, de volgende pakken, de volgende pakken, de volgende pakken. En zo kan ik er dan vrij snel doorheen. Heb je niet. Ja, kan wel. Maar dan pakt hij hem net als nu op de eerste. Doet hij nu ook. Maar pakt hij hem op de combinaties.
Toch op de hash van al die bronnen?
Ja?
Ja,
ik durf het niet heel hard te zeggen. Ja, ik zeg het heel zachtjes. Als het goed is, maakt hij dan een hash aan van de index sowieso. En die hash is wat hij opstaat. Hij staat niet zoals vroeger. Hij staat niet Volendam op. Hij hasht Volendam en die hash staat hij op, want de hash is altijd dezelfde formaat. Dus bij twee kolommen zou hij een hash maken van de kolom, die opslaan en daarna verwijzen. En daardoor weten dat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar zo'n detail heb ik er niet naar gekeken. Maar makes sense. Memory management. Dat is dus het belangrijkste geworden ineens. Data is altijd in het geheugen. Dus jouw hele SQL database, of jouw tabel eigenlijk, want we doen het op tabelniveau. Die tabel zit in memory. Dat betekent dat je genoeg memory moet hebben om die dingen op te slaan. Als jij niet genoeg memory hebt om een in-memory tabel op te slaan, dan heb je geen tabel op dat moment. Maar je kan ook voorstellen dat als die memory in-memory tabel heel groot wordt, die altijd in memory is, dat het nogal een druk legt op je bufferpool en je gewone pages. Want je gaat niet je hele database in memory zetten. Dat is bijna niet te doen. Als dat al zou kunnen, dan heb je of een hele kleine database, of erg veel geheugen in je server. Maar je zal vaak een combinatie zien van on-disk data en in-memory data. Maar dat betekent dat die on-disk data nog steeds naar memory moet, want ja, die halen we uiteindelijk, wordt die ook gewoon uit memory gehaald. Nou, als er geen memory meer toegevoegd kan worden, dan faalt de transactional workload in runtime. En er zijn nog wat scenario's waarbij dat inderdaad niet meer lukt. Als ik heel veel inserts blijf doen, dan blijft in feite mijn memory groeien en groeien en groeien. Die records worden niet direct verwijderd, gaan we straks ook zien hoe dat gaat. Maar ja, dan op een gegeven moment loop ik gewoon uit mijn memory heen. Ik kan een resource governor daarbij inzetten om te beperken hoeveel in-memory OLTP mag gebruiken aan memory. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, als ik daar overheen ga, dan word ik gewoon gecapt en dan ben ik ook dat memory kwijt. Maar daarmee kun je wel een beetje in de hand houden dat je memory overhoudt voor je gewone transactionele workload, voor je andere workload. Er is een harde limiet ook in SQL en dat is 80%. Dus bij 80% van de memory, dan zal er sowieso niet meer memory toegewezen worden aan de in-memory database. Tabel bedoel ik. Want anders dan wordt het hele systeem een beetje wankel. Nou, we hebben net gezien dat als ik een record toevoeg, of als ik een record toevoeg, komt hij er netjes bij, maar als ik een record update of delete, wordt dat record verwijderd. En bij een update wordt dat record verwijderd en een nieuw record aangemaakt. Maar in feite is dat record gewoon nog zichtbaar in memory. Nou, wat we daarvoor hebben is een garbage collector, en die gaat op de achtergrond kijken, zijn er records die ik kan verwijderen uit memory. De reden daarvoor is dat als die records er nog staan, we nog steeds, we zijn weliswaar in memory bezig, maar we zijn nog steeds meer data aan het lezen dan dat we eigenlijk wilden lezen. Dus dat kan de boel vertragen. Nou, dat is vergelijkbaar met wat er in read-committed snapshot ook al gebruikt werd met de version store in TempDB. Ongeveer hetzelfde. Het mag niet blokkeren. En wat kan, is dat een transactie die binnenkomt, het is een los proces. Dus de garbage collector is een los proces die gaat kijken, zijn er records die ik moet verwijderen? Maar wat ook kan, is als een transactie binnenkomt en die scant, en die ziet tijdens zijn scan dat er een record is wat niet meer geldig is, mag die dat record verwijderen. Dan kan die aangeven dat dat record verwijderd moet worden. Dus dat maakt het al wat efficiënter. Het is niet alleen maar die garbage collector die dat doet, maar scans door de datasets kunnen dat eventueel ook doen. En de garbage collector draait zelf gewoon in een aparte thread. Maar wat niet. Hoe ziet het er ongeveer uit? Nou, het is niet heel spannend. Het is net wat ik net zeg. Hij komt hier binnen. De transactie heeft een ID van 210. Er wordt bijgehouden wat de oudste nog levende transactie is. Want hij kan, er is nu nog een transactie bezig van 175. Dat betekent dat iemand heeft iets gestart op dat punt. Dat betekent dat data na dat punt mag nog niet verwijderd worden, want iemand is dat nog aan het lezen. Maar alle data voor dat punt mag wel verwijderd worden. Dus deze scan zal er doorheen gaan, terwijl die toch al data aan het scannen is voor een bepaalde workload, voor een bepaalde vraag. En die zal dan aan de garbage collector geven, hey, deze rijen zijn al oud, verwijder die maar. Zodat niet de garbage collector daar ook nog eens doorheen hoeft. Of in ieder geval minder records doorheen hoeft. Daar gaan we naar kijken. Daar gaan we naar kijken. Eerst even checken of ik hem echt weggegooid heb. Ja. Nou, we gaan even in een demo naar een aantal verschillende punten kijken. Ik maak een tabel aan. Wat je moet doen als je een tabel wil maken voor in-memory database, is dat je een filegroep moet toevoegen waarmee je de optie meegeeft contains memory optimized data. Die optie, ik doe hem hier zo in een T-SQL script, maar hij zit ook gewoon in de user interface. Dat is de eerste stap die ik doe. Dus ik voeg een filegroep toe en die is geoptimaliseerd voor memory data. Dat is in feite een filestream. Het is intern gewoon een filestream filegroep. Vervolgens zeg ik, ik voeg daar een file aan toe. En die file, die voeg ik toe aan die filegroep. Verder hoef ik niet zo heel veel te doen. Dus ik voeg één file toe en die zit dan in die filegroep. En we komen later op terug hoe je de files kan uitbalanceren en hoe je daarmee kan spelen wanneer we gaan kijken wat er nog werkelijk op disk gebeurt. Want in-memory is niet helemaal in-memory. Nu gaan we naar de tabel. Of we gaan een tabel aanmaken. En op die tabel maak ik drie non-clustered indexen aan met één primary key. Maar we hebben geen concept meer van clustered indexen. Want clustered indexen bepaalden hoe de data opgeslagen werd op disk. We slaan geen data meer op disk. De records in memory staan ook niet in volgorde. Hè? Dus de insert volgorde, dus ze staan niet ergens allemaal achter elkaar in volgorde. Het is gewoon van waar de plek was, zijn de records geïnsert. En de indexen weten aan de hand van de pointers waar de volgende en de vorige records, waar het volgende record staat. Maar het is in feite gewoon een in-memory structuur. Wat ik heb nou aangemaakt? Nee. Dus we maken een tabel aan. Wat we aan die tabel meegeven, is dat we dus die non-clustered hashes maken, op welke kolom, en hoe groot we die bucket maken. En die is in dit geval iets meer dan 1 miljoen, want als ik gewoon 1 miljoen specificeer, dan rondt SQL dit af naar dit getal. Hij rondt het af naar, wat is het, de eerstvolgende 16 of 8 bytes die hij tegenkomt. Ja, macht van de 2. Ja. Dit is 1 mega kilo, wat is het? Ja, nou, ik was niet zo goed in wiskunde. Oké, ja, vandaar. Maar dus zelfs als je 1 miljoen zou specificeren, dan nog rond hij hem af naar de eerstvolgende macht die hij vindt. En dat is dit getal. Het maakt niet zoveel uit wat je doet. Dit geeft dus wel aan, dit gaat hij al aanmaken en allokeren. Hij gaat allokeren in memory en hij gaat het ook aanmaken op het filesysteem. Dus je zal ook zien dat hij daardoor eventjes duurt. Wat ik opgeef, is dat ik een memory optimizer wil hebben. En vervolgens kan ik mijn durability opgeven. Een in-memory tabel heeft twee durabilities. Schema en data, dat betekent dat mijn data volledig durable is. Dus als ik de stekker eruit trek en ik herstart die SQL machine, heb ik gewoon al mijn data nog op dat moment, die op dat moment gecommit was. Als ik alleen schema doe, dan ben ik die data kwijt. En er zijn toch wel redelijk wat scenario's waar dat heel goed toepasbaar is. En als we tijd hebben, zal ik laten zien hoeveel dat sneller is. Dat maakt nogal een verschil. Maar je kan wat caching scenario's of wat staging tabel scenario's verzinnen, waarbij het niet uitmaakt dat je de data kwijt zou zijn. Waarbij je eigenlijk vrij makkelijk de data weer opnieuw zou kunnen opbouwen. En het eigenlijk belangrijke is dat de data dus zo snel mogelijk is, dan dat die er altijd is. Maar dit is wat je meegeeft, schema en data, en dan is die volledig durable aangemaakt. Als je hem volledig in memory doet, niet. Nee, volledig in memory is volledig in memory. En we zullen straks nog wat andere slides zien waarin aangegeven wordt wat er gebeurt met een durable database. En dat en zal ik aangeven dat niet gebeurt met een volledige in-memory database. Nou, hij is aangemaakt, je ziet ook dat het eventjes duurt, hè. Het duurt 7 seconden om een tabel aan te maken. Maar dat is dus omdat hij al die buckets alvast gaat reserveren. Nou, wat je kan doen is uitrekenen hoe groot die is. Dus ik heb 3 indexen gemaakt, of in ieder geval wat de index groot is. Ik heb 3 indexen gemaakt, ieder index had zo'n statement referentie of een pointer referentie van 8 bytes. En dan weet ik in ieder geval dat ik ongeveer dit nodig heb voor mijn indexen. Per record. Per record kan ik het ook uitrekenen, maar dat kan vandaag de dag ook al. Hè? Dus ieder ontwikkelaar, als je een ontwikkelaar vraagt hoe groot de database heb je nodig, moet hij je dat zo kunnen vertellen. Want hij telt gewoon de datatypes op, de lengte van de datatypes, gemiddelde lengte bij variabele kolommen, maal de hoeveelheid records die hij erin verwacht, dat is de grootte van je database. Hoeveel records komen er per jaar bij, zoveel, dan is hij over 2 jaar zo groot. Kun je gewoon uitrekenen. Maar dan moet je wel wat snappen van datamodellering, en dat zijn er toch niet zo heel veel. Maar een integer is 4 bytes, money is 8 bytes, een small int is 2 bytes, en een real is dan nog een keer 4 bytes. Plus die 32 bytes overhead die ik al had, die hadden we in een van die eerdere slides gezien. Dat is het beginstatement 8 bytes, het eindstatement 8 bytes, een statement ID van 4 bytes uit mijn hoofd. Dan een aantal linkkolommen, dan een pointer en een aantal linkkolommen en dan iedere geclusterde of non-clusterd index of hash index die er nog achteraan komt. En dan weet ik hoe groot een record is. En hiermee kom ik op 68 bytes. Dus ieder record is gemiddeld 68 bytes memory. En bij on-disk tabellen interesseert het ons niet zoveel, want we hebben oneindig hoeveelheid storage in ons niet-performende SAN. Maar voor in-memory is het wat trickier, want we hebben niet oneindig veel memory in die server zitten. Dus ongeveer 68 bytes per tabel. Er zijn een aantal DMV's toegevoegd. De DMV's beginnen allemaal met XTP. En vroeger hadden we X-Velocity, en toen is dat hernoemd naar interne XTP, voor Extreme Transactional Processing, volgens mij. Maar alle DMV's die hiermee te maken hebben, beginnen met XTP. Als ik deze dan even uitpak, dan zie ik, nou, dit is mijn object ID, dat is niet zo heel spannend, maar je ziet dat voor mijn indexen is dat getal al gereserveerd. Ja, dat getal wat we net uitgerekend hebben, dat is gereserveerd voor mijn indexen. Daar gaat hij mijn index in opslaan. Voor mijn data, dat zijn deze 2 kolommen, is er nog niks gereserveerd, want ik heb nog geen data geïnsert. Nou, dat is dan verrassend dat de volgende stap is. Wat we nu gaan doen, is dat we in een enkele transactie gaan we 100.000 records toevoegen in die tabel. En dan gaan we kijken hoe dat daarna uitziet. Het gaat niet zo flitsend snel, want er gebeurt nog steeds wat op disk. Hè. Er zijn 100.000 records, 3 seconden ongeveer. Deze machine staat volledig in Azure. Er ligt wel een slow disk onder. En als we nu gaan kijken naar de in-memory structuur, dan zie je nu dat er nu ruwweg 7 MB gereserveerd is. Dus we hadden al uitgerekend dat we bijna 7 bytes nodig hadden per record. Keer 100.000 bytes komen op 7 MB uit. Dat is wat er gereserveerd is. En voor die indexen, dat was al gereserveerd, dus dat staat er nog steeds. We hebben nog een DMV, XTP Index Stat. Die geeft aan of de indexen gebruikt worden en hoe vaak en hoeveel. Nou, als ik die even selecteer, dan zie ik dat mijn primary key, die is al 1 miljoen keer gebruikt. Dat zijn, of 100.000, ik zeg het fout, 100.000 keer, want dat is die insert geweest. Ik ging die records inserten in die primary key. Die staan allemaal daarin. Die heb ik 100.000 keer gezien. Nu gaan we records verwijderen. En wat we gaan doen, is we starten eenzelfde transactie op. En we gaan een record verwijderen. En we verhogen iedere keer met 3 in plaats van met 1. Dus gemiddeld ongeveer ruwweg. Gaat 1/3 van de data gaat eruit. En we doen een where order ID is at i. En we hadden net een insert gedaan waarbij we hem gewoon lieten oplopen. En nu doen we gemiddeld ieder derde record wordt weggegooid. Daar is hij mee klaar. En als we nu weer naar de indexstats kijken, dan zien we dat we nog steeds 1 miljoen scans hebben op die primary key, die hadden we al, maar dat ongeveer 1/3 van de data gescand is in die order ID. Want ik heb een delete gedaan, en daarbij heb ik gerefereerd naar die order ID. Toen dacht hij, hey, dat gaat veel sneller als ik hem gewoon op die index pak, want ik heb een index op order ID aangemaakt. Dus hij pakt hem op die index en vervolgens is hij hem daarop gaan deleten. Dus wat ik nu zie is dat hier zo'n order ID heb ik nu zoveel scans gehad en ik heb zoveel records teruggekregen in totaal. Als ik nu forceer, en dit zijn dingen die we liever niet zien in productie, als ik nu forceer dat ik een index gebruik, dus ik doe gewoon een select from wit en vervolgens geef ik mee dat ik een specifieke index wil gebruiken. Nou, dat doe ik 3 keer. Op ieder index doe ik dat een keer. Nou, ik krijg een count terug, die klopt wel, hè? Ik had 1/3 van mijn data verwijderd, dus ik heb nu ongeveer 2/3 over. Dat, zoveel wiskunde snap ik ook nog. En nu zie je dat er ongeveer hier zo 1 scan plaatsgevonden heeft waar hij al die records gereturnd heeft. Hier heeft ook 1 extra scan plaatsgevonden, want die 100.000 hadden we al. En hier geldt voor hetzelfde. En hij heeft gezien in die scan dat er een heleboel records zijn die weg konden. Dus dat is het beeld wat ik eerder liet zien. Die garbage collector kijkt of er records weg moeten, maar een scan zal ook kijken of er records weg moeten. Dus die scan heeft nu gezien dat er records weg moeten. Maar ze zijn nog niet verwijderd. Dus een record staat nog steeds in memory. Dus het is belangrijk om je te realiseren dat die records in memory blijven staan. Dus stel dat jij 100.000 records toevoegt, 100.000 records delete en weer 100.000 records toevoegt, dan heb jij voor een bepaalde periode in tijd 200.000 records in memory staan. Nou, als we dan even praten over een tabelletje van 50 gig, heb je ergens in tijd 100 gig in memory staan. Het is dus niet zo dat als jouw tabel 50 gig is, je ook 50 gig in memory hebt staan. Nou, daar moet je heel goed rekening mee houden. Het kan zo het dubbele zijn, minimaal. De garbage collector zal op een gegeven moment, we hadden die active transaction ID, dat was de nog levende transactie, pas als die zo hoog is dat ik alle records kan deleten, zal de garbage collector ook de records gaan deleten. Dus het zal een tijdje duren voordat die transactie ID opgehoogd wordt. Nou, ik kan dat nu even forceren door heel veel records te deleten, of steeds de records te deleten, terwijl er geen records meer zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat ik een nieuwe transactie krijg. En nu zie ik dat er werkelijk records verwijderd zijn. Dus hij heeft zoveel expired rows expired rows gevonden in iedere scan. Want iedere scan vindt hij ze opnieuw, want ze zijn nog niet weg. En hier heeft hij ze uiteindelijk verwijderd. Nou, als ik nu nog een keer die scan forceer op al die andere records, op al die andere indexen, dan zou, als het goed is, alles netjes moeten uitbalanceren. En nu zien we inderdaad dat alle scans hebben gezien dat er 100.000 records verwijderd zijn. Dit punt zijn ook werkelijk de records verwijderd. Tot op dat punt stonden de records er nog in memory. Oh, ik hoef die niet terug te gaan, zie ik. Wat ik nog wel heb, ik zeg het dus fout, wat ik nog wel heb is dat ze nog wel fysiek in memory staan. Dat duurt nog wat langer voordat ze daar weg zijn. Dus voordat dit naar nul gaat, dan zijn we nog even bezig. Die indexen blijven hetzelfde, want die ruimte is al gereserveerd. Nog een keer.
Komt hier ook een soort ondersteuning van temporal SQL?
Hoe bedoel je?
Of voor een tijd op kan geven waarin je moet kijken?
Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee. Maar wie weet, er wordt nog druk aan gewerkt. Voor alles wat er nog niet in zit, alles wat er nog bij moet komen en andere dingen. Even denken, want het schoot me net iets te binnen. Nou, komt al. Vragen nog zover? Net als een checkpoint. Je kan hem niet zelf runnen, maar je kan hem wel checkpointen dat hij dat gaat doen. Of tenminste niet zozeer de garbage. Dit is gewoon, wat ik nu heb gedaan, gewoon delete statements. Ook al is het weg. Nog een keer delete, nog een keer delete. Daarmee forceer je eigenlijk dat ze eerder gescand worden. Want anders zouden ze wachten tot de actieve transactie zo ver is dat hij ze werkelijk moet deleten.
Select je transactie.
Nou, ik heb dat een paar keer geprobeerd en dat gebeurde niet. Dus vandaar dat het delete staan. Ook al was de record al gedeleteerd. Maar ja, het zou even wat testen waard zijn. Ik heb er wel mee lopen stoeien nog, maar ik kwam er niet helemaal uit wanneer hij dat doet.
Wat voor soort tabellen zou jij nou in memory
zetten? Referential tabel? Nou, vooral een volledig, kijk, met een gewone in-memory tabel, en als we tijd hebben, zal ik even laten zien hoe snel dat ongeveer is. Want ik ken de marketing slides, en ik ken de marketing demo's, en die zijn, oeh, geweldig, 8-10 keer. Nou, ik heb een workload op mijn laptop staan waarmee ik kan laten zien dat dat niet zo is. Volledig in memory is wel snel. Dat is gigantisch snel. Dat is echt een lichtjaren verschil. Dus vooral daar zie ik de meeste toepassingen. En dan zeg ik, nou, wat ik eerder zei, staging tabellen die je echt in memory kan gebruiken en dan daar iets mee wil doen en daar zo snel mogelijk wil laden en wat wil mee doen. Caching. We hebben ook klanten die best wel veel complexe queries hebben. Als ik die zou kunnen cachen naar een in-memory tabel, moet ik hem 1 keer laden. Maar ja, als die data niet heel veel verandert over een dag, kan ik ervoor kiezen om eenmalig die data te laden of eventueel op andere mechanismes erbij te zetten. Maar ook als je nu temporary tables gebruikt. Ja, dus als je nu tabellen in TempDB gebruikt, die ook op disk staan of ook wel wat trager zijn, kun je heel goed nu in-memory tabellen die vluchtig zijn, want dat is het TempDB in feite ook. Ja, dus in dat soort scenario's hebben we ook in-memory table valuables, table parameter valuables, wat is het? Die kun je daar ook heel goed voor gebruiken. En daar staat echt ideale opties voor zijn. Maar je moet het wel goed testen met je workload. Ook als je hem op disk hebt, en we komen straks bij het diskstukje. Het kan zijn, de demo's zien het ook, het is veel sneller. Maar dat heeft met je workload te maken. Hoe concurrent is jouw workload? En als je heel veel concurrency hebt, dan heb je eigenlijk al bijna altijd wel voordeel erop. Gewoon puur vanwege dat snapshot. Maar bij traditioneel snapshot eisen deze ga je nog steeds naar TempDB voor de version store. En dit is allemaal in memory. En daar haal je heel veel winst uit. Maar ja, dan nog, je hele tabel moet wel in memory passen. Maar het uitgangspunt is dat jouw data, ook al heb je een terabyte data, jouw working set is maar dit. Maar op dit moment kun je natuurlijk alleen nog maar een tabel erin vormen. In de toekomst zullen daar wel wat betere alternatieven komen waarbij je wat slimmer echt hete data in memory plaatst en minder hete data niet in memory plaatst. Daar nog één.
Als je een veel overkrijgt met je cluster, is dat hetzelfde voor in-memory assignments?
Kom ik zo op. Komt straks, bij de disk.
Je noemde net dat je niet de hele tabel erin kan plaatsen, maar met partition view werkt toch gewoon dat je het in-memory hebt met de hot data en de oude data op een klassieke tabel en dan op partition view dat werkt?
Volgens mij niet.
Oh.
Volgens mij staat dat tussen de lijstjes niet werkende. Ik heb wel een gedeelte van de lijst overgenomen, waarvan ik denk van nou voor DBA zijn dit de meest voor de hand liggende. Ik heb hem volgens mij gezien tussen het lijstje developer. Kan niet. Er wordt over nagedacht om partitionering op een in-memory tabel toe te passen. Waarbij je door middel van partitionering zegt, deze partitie is in-memory, deze partitie is on-disk. Dat zou mooi zijn en dat zou de beste oplossing zijn. En wie weet, als er genoeg mensen aan ontwikkelen, dan komt dat. We gaan nu meer naar het diskstukje. Wat we net al hebben gezien met het aanmaken van die database, we hebben of durable of non-durable, dus dat ding staat of ook nog op disk, ergens bijgehouden dat we in ieder geval een herstart overleven en je data weer kunnen laden, of je zegt gewoon die data interesseert mij niet, gooi maar weg en dan is na een herstart je data ook weg. Het is een optimized file group, staat er zo, het is dus wel een memory file stream. Het is een file stream file group in feite. Maar het is niet file stream data. Maar het lijkt er wel het meest op. Je kan ook gewoon de veldjes zien en bestandjes zien die daarin zitten. Je kan wel meerdere containers aanmaken. Dus binnen die file group kun je meerdere files aanmaken op verschillende disken. En dat is belangrijk, want als de data gelezen wordt bij het starten, kunnen we per file een thread starten. Dus dat betekent dat we meer data in minder tijd kunnen lezen. Dus daar win je bij. Dus zoveel mogelijk van die files aanmaken. Daarbij moet je ook rekening mee houden dat je wel 2 files per disk aanmaakt. Want we zullen straks zien dat we iets hebben wat we noemen delta files. En die andere files, die komen we zo op, die staan altijd bij elkaar. En als jij jouw disken 2 hebt en hij maakt ze 1 voor 1 aan, dan maakt hij deze op die disk aan en die op die disk. Terwijl ze eigenlijk bij elkaar horen. Want ergens zullen we straks zien dat er ook operaties zijn die dingen op allebei die files doen. En als ze dus op dezelfde disk staan, dan kunnen we de IO wat mooier uitspreiden. Nou, we hebben net het create statement al gezien. Dit is het, contains memory optimized data. En vervolgens maken we een logfile aan, dat is het. Meer is het niet. Nou, filestream hebben we het net al over gehad. Checksums zitten er niet op, hè. Het is niet zoals met een SQL database, dat we een page wegschrijven en dat we een checksum uitrekenen van de page. Dat wordt niet gedaan. Dus er zit wel iets aan checksum op, maar dat is iets anders. En daar vertrouwen we ook nog enigszins op het filesysteem op. Dat het filesysteem dat netjes doet. Wat wel anders is, hij is nog steeds op disk, hè, dus je kan je afvragen, ja, als je nog steeds transactielogrecords naar disk wegschrijft, waarom is dit dan zoveel sneller? Want dat doe ik nu ook. En een transactielogrecord is ook serieel, dat wordt niet in pages opgeslagen. De huidige transactielogrecords zijn ook dusdanig dat ze zo snel mogelijk naar disk geschreven kunnen worden. Het formaat is al optimaal. Ik heb zelf wel eens gezien dat ik een record had wat ABC heette en ik update dat naar AAC, dan wordt er alleen maar weggeschreven dat B veranderd is in A. Er wordt niet weggeschreven, ik heb ABC veranderd in AAC. Hij schrijft alleen maar weg dat hij B verandert in A. Nou, dan moet je goed binair en hexadecimaal kunnen rekenen om dat uit de logrecords te halen. Maar dat is wat hij al doet. Hij probeert het al zo compact mogelijk op te slaan. Maar wat hier gebeurt, in memory OLTP worden alleen gecommitte transacties opgeslagen. Dus als je in een logfile zou kijken van je huidige databases die je nu hebt, on disk, en ik doe een begin tran, ik insert een miljoen records en ik doe een rollback, dan heb ik die begin transaction heb ik staan, dat is een record in mijn transactielog. Dan heb ik die insert staan 1 miljoen keer en dan heb ik die rollback en dan heb ik het hele rollback verhaal nog een keer staan. In memory OLTP schrijft alleen maar de gecommitte records weg. Dus alleen als een record gecommit wordt, dan wordt het pas weggeschreven naar disk. De delta files, die zijn wat anders, daar komen we straks op. Daar staan de ID's in van die gewijzigde records. Dus die twee files wil je bij elkaar houden. Dus de datafile erbij, de deltafile bij elkaar, want die worden na elkaar aangemaakt. Als je die op een andere disk zou aanmaken, dan zou deze disk heel veel records hebben en deze heel weinig als je maar heel weinig records delete. We zullen straks zien hoe dat eruit ziet. We zullen nu zien hoe dat eruit ziet. Dus de datafile bevat het record, het timestamp wanneer het geïnsert is, het table ID, de row ID en de payload van het record, zodat het record geladen kan worden. Dat is alles wat erin staat in tijd. Als ik een record verwijder, dan staat dat daar niet in, dan gaat dat naar de delta file. Dus iedere delete of een update, want die resulteert ook in een delete, wordt vervolgens in de delta file bijgehouden wanneer dat was en om welke transactie dat ging en welke row identifier, zodat dat record teruggevonden kan worden. Dit is dus wat er gebruikt wordt bij het starten van de database. Bij het starten van de database wordt deze file gelezen en worden vervolgens die delta file gelezen om te kijken welke records gedelete moeten worden in memory. Ja, dus de records worden geïnsert en eventueel weer gedelete. Maar dat gebeurt redelijk parallel allemaal in één stuk. Dus het is belangrijk dat die data file zoveel mogelijk clean records bevat en niet 400 gedelete records. Nou, daar komen we zo meteen op, zie ik. Dat is de volgende. We hebben een checkpoint proces. En tijdens dat checkpointproces wordt gekeken welke records waarheen moeten of wanneer er een nieuwe file moet komen om records te vullen. Want hij zal niet parallel al die files gaan vullen. Hij zal eerst de eerste file gaan vullen. Als die vol is, vult hij de volgende file. Die nummertjes zijn dus de transactie-ID's, zeg maar. Dus als hij bij transactie-ID 200 is, gaat hij de volgende file vullen. En bij 300 de volgende, de 400 de volgende. Het is niet zo, zoals bij een huidige database, dat we parallel alle files met een gelijkmatig algoritme gaan vullen. Hij gaat gewoon één voor één die files uitvullen. Het worden gewoon steeds meer files. En in die delta files wordt voor die file bijgehouden welke records gedelete zijn voor die file. En als een file vol is, dan wordt die gesloten. Ja.
Nogmaals, worden alle records die je aanmaakt altijd naar die delta file geschreven? Of worden ze alleen maar geschreven als ze nog steeds leven?
Alle gecommitte records worden weggeschreven.
Dus de rij toevoegen, direct daarna weer verwijderen.
Ja, dan heb je dus in je datafile het record staan. En dan heb je in je deltafile heb je de delete staan. Ja.
Als er tussentijd geen checkpoint is geweest?
Ja. Volgens mij wel. Maar jij denkt er niet.
Ja.
Nou, ik moet even kijken, ik weet het niet zeker. Volgens mij wordt die altijd weggeschreven, niet alleen bij checkpoint. Als het een single transactie is en je zou hem insert en delete, dat zou onzin zijn, wordt die niet weggeschreven. Maar hij kan niet alleen maar weggeschreven worden bij een checkpoint.
Ja, hij zit al in de transactielog, hij zit in memory, waarom zou hij nog extra...
Ja, oké, okay, ja. Ja, Dat klopt, ja. Je hebt helemaal gelijk, Paul. Ik denk erover na, dat klopt. Hij wordt dus weggeschreven in de transactielog. Transactielog is exact hetzelfde. Gaan we zo zien wat de transactielog is. De checkpoint schrijft de transacties naar de datafile. Of die werkelijk hem helemaal wegschrijft. Ik vermoed dat hij wel zo slim is, maar ik heb het nog nooit gezien. Maar jij wel, dus... Oh, je gokt het ook.
Dat is wat ik heb gelezen.
Ah, oké, ja, maar dat is niet altijd waar. Heb je het in boeks online gelezen of in... Ah, je blog zou ik helemaal niet vertrouwen. Maar in theorie zou dat wel inderdaad het meest praktische zijn. Dat de log wordt sowieso weggeschreven. Hè. De transactie wordt gelogd in de transactielog van SQL. Dat verandert niet. Alleen de manier waarop verandert, dat zien we zo meteen. En checkpointing zou inderdaad, net zoals nu de lazy writer zou doen, de clean pages wegschrijven, zou hij dat hier ook moeten doen. En dan zou hij inderdaad zo slim moeten zijn dat hij een insert en een delete binnen hetzelfde checkpoint niet zou wegschrijven. Durf ik niet te zeggen. Het klinkt logisch, maar... Wat gebeurt er bij het mergen? Bij het mergen worden die datafile en die deltafile samengevoegd. Dus dan wordt gekeken van nou, welke data staat er in die deltafile, en welke records staan in die deltafile die gedelete hadden moeten worden. En die worden uit die datafile gehaald. En dan is in feite die deltafile leeg. Daarmee is die file compacter geworden en kleiner geworden. En kan bij recovery sneller de data geladen worden. Dat is het idee. He, dus net als dat die records een tijdje in memory blijven staan, blijven die records ook een tijdje op disk staan in de datafile en de deltafile. En die worden geladen bij het recovery proces. Dat gebeurt gewoon op de achtergrond en daar merk je helemaal niks van. Behalve dat het wat disk IO's zijn. Maar het zorgt ervoor dat we sneller kunnen starten. En daar kom ik zo op terug. De transactielog wordt nog steeds gebruikt. Ja, dus als we een durable database hebben, moet nog steeds volgens alle ACID-principes de transactie gelogd worden, zodat we hem niet kwijt zijn. Dat gebeurt nog steeds in de transactielog. Alleen de manier waarop dat gebeurt is anders. Wat er werkelijk weggeschreven wordt is anders, is niet hetzelfde als bij een normale. Voor indexen gebeurt er niks. En staat hier ook physical structure modification. Nou, ik weet niet of iemand wel eens de transactielog heeft gekeken. Maar in de transactielog staat bijvoorbeeld ook, jij bent aan het inserten, je hebt een clustered index, je insert heel veel records, op een gegeven moment vindt er een page split plaats, ja, dat wordt gelogd. Dus dan zie je ergens in je records staan van, hé, luister, een page split, ik moest een nieuw segment aanmaken voor mijn clustered index, die files heb ik aangemaakt, ik heb hier wat dingen veranderd, ik moest records verplaatsen van hier naar daar, dat is allemaal gelogd. Dus dat genereert een enorme logoverhead. Dat is hier niet, want we hebben geen indexen die we moeten loggen, we hebben alleen maar data die we moeten loggen. Dat maakt het veel sneller. Er staat hier geen undo information, dus dat betekent dat het theoretisch zou moeten kloppen wat je zegt. Dat een insert en een delete in hetzelfde, voorstelde checkpoint niet opgeslagen wordt. Maar het is nog steeds een transactielog op disk. Net als je huidige transactielog op disk. En degene die heel veel insert, updates en deletes doen, of heel veel in TempDB doen, die weten dat dat een redelijke bottleneck kan zijn. Dus die bottleneck die blijft. En daarom zie je ook dat die performance niet zo heel hoog is. En dat zelfs afhankelijk van je workload, je zelfs niet eens een betere performance gaat krijgen met een in-memory tabel. Nou, checkpointen kunnen we, tenminste SQL checkpointen, het huidige checkpoint voor SQL gebeurt volgens een recovery interval. Dus dat betekent bij default is die 0, dat staat gelijk aan 1 minuut. Dat betekent dat SQL probeert om altijd binnen 1 minuut te recoveren. Nou, de meeste mensen weten dat dat niet zo is, want SQL kan dat namelijk niet bepalen. SQL kijkt naar de hoeveelheid gewijzigde pages en op basis daarvan zal die ongeveer een berekening doen van, nou, het zou ongeveer zo lang moeten duren en dit zou binnen een minuut vallen, laat ik een checkpoint doen. Bij een checkpoint worden alle dirty pages weggeschreven naar de datafile, zodat de datafile alle gewijzigde data bevat. En op dat moment vindt er, als je een simple recovery model hebt, een log truncation plaats. En bij full recovery model vindt er een markering plaats dat tot dat punt de log geleegd kan worden. En dat gebeurt dan na een log backup. Wat er dan gebeurt op dat moment, en we hebben heel veel discussies over mensen van, nou, ik heb een enorm zand staan, dus waarom zou ik nog mijn data en mijn logfiles op andere disken zetten? Die zet ik mooi op dezelfde disk. Nou, als die checkpoint voorbij komt, dan worden er heel veel IO's hier gelezen en naar die file weggeschreven. Als ze op dezelfde disk staan, al heb je nog zo'n groot zan, dat kost je performance, dat weet ik zeker. Je krijgt een enorme hotspot inderdaad ergens in je zan. En dat is niet te vergelijken met wanneer je ze op twee gescheiden LUNs hebt staan. En sterker nog, die data en die logfiles zijn ook gescheiden voor disaster recovery redenen. Want als mijn logfile er nog is, mijn datafile mag weg zijn. Want mijn data staat in memory, altijd. Ook gewone SQL data staat zoveel mogelijk in memory. Mijn logfile mag weg zijn. En als mijn datafile weg is en mijn logfile is er nog, kan ik op dat moment een logbackup maken. Heb ik mijn hele data nog terug en op dat moment doe ik een restore naar een disk die er wel is, heb ik geen dataverlies gehad. Dat scenario krijg je alleen maar als je twee gescheiden disken hebt staan. En als je dan toch twee gescheiden disken hebt, vraag ze dan op twee verschillende storage arrays aan. Want vaak is je SAN is niet zo'n heel groot SAN. Het is een SAN met allemaal kleine dingetjes en kleine stukjes erin. Het is niet één hele grote disk. Het zijn een heleboel grote, meerdere disken, diskgroepen, storage arrays, weet ik het wat allemaal. En als je helemaal mazzel hebt, heb je zelfs twee SANs. Dan heb je het helemaal ideaal voor elkaar. In memory is dat niet. Er wordt geen rekening mee gehouden met wat een recovery interval is. Het is eigenlijk een doorgaand proces. Dus eigenlijk vrij continu worden die dingen automatisch gedaan. Data die je insert wordt direct weggeschreven naar de datafile. En data die delete wordt direct weggeschreven naar de deltafile. En niet zoals bij de transactielog, waarbij een insert alleen maar in de transactielog wordt weggeschreven en niet in de datafile. Maar dat is vanwege IO-redenen, want anders zou de database wel heel traag worden. Nou, backups. Je krijgt een in-memory database, hoe ga ik die nou backuppen? Nou, dat maakt niet uit, dat werkt gewoon. Backup is gewoon backup. Het enige waar je rekening mee moet houden is als je piecemeal restores zou doen. Dus dat betekent dat we stukken data restoren. Je hebt een hele grote database van 10 terabyte, waarvan 8 terabyte in een of andere archief-filegroep zit. Wat ik dan kan doen, is kan ik de primary filegroep restoren, dan de kleinste set data met de huidige data restoren, database online brengen, dan kunnen gebruikers weer werken. Alleen iedereen die naar de archiefdata moet, kan nog niet werken. En die 8 gig archiefdata ga ik ergens op de achtergrond restoren, want dat duurt nog wel een week. Nou, dat is een piecemeal restore. Dat kan ook, maar de memory filegroep moet altijd geladen worden met de primary filegroep. En daarna kun je pas de database online brengen en kun je online restores doen van de additionele filegroups. Differential backups zijn niet gesupport. Het lijkt wel alsof de differential backups ondersteuning steeds minder wordt. Ik weet ook niet waarom. We hebben nog wat features waarbij we geen differential backups supporten, maar ook hierbij niet. Geen checksum validatie, dus je kan een corrupted page hebben in memory. Dat is dan een beetje lastig. Op dit moment geen alternatief voor. En OLTP data is volledig gelogd. Dus de data die we wegschrijven naar de logfiles zijn volledig gelogd. We hebben geen principe van minimal logging. Maar zelfs vandaag de dag kom ik heel weinig minimal logging tegen. Want ik weet niet of je al eens in Books Online hebt gelezen wanneer je een minimal log transaction krijgt. Maar dat is niet zo heel vaak. En index rebuilds doen we toch niet in memory. Dus daar heb je ook die payload heb je dan ook niet. Ja, want met als je hem alleen maar in memory hebt, maak je in feite nooit een backup. Want een backup is een backup van de files.
En gebruik
je
ook je logfile?
Ja, je logfile wordt ook gebackupt. Maar met een volledige in-memory database gebruik je je logfile niet.
Okay.
Ja, klopt. Nou, deze demo, voor de mensen die er heel veel over willen weten, er is een hele goede whitepaper van Kellen Delaney. Die heeft ze per versie geüpdate. Dus met CTP1 kwam ze met een versie, met CTP2 kwam ze met een versie. En er is nu een RTM-versie. Ik heb hem als downloadlink te staan. Daar staat heel veel informatie in, ook over hoe het intern, hoe nog dieper op de internals gaan. Kellen Delaney schrijft ook over het algemeen de SQL internals boeken, of in ieder geval een groot stuk van die boeken. Waar ook gewoon voor normale on-disk te bellen heel veel informatie, achtergrondinformatie staat hoe dat werkt. Dat is bijna verplichte leeskost als je iets met SQL doet. Even kijken of ik hem verwijderd heb. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan een database verwijderen die ik al verwijderd had. Ik ga een nieuwe file aanmaken. Een MDF. Ik ga een memory optimized filegroup aanmaken. En vervolgens ga ik een file container opstaan in die memory, in die optimized. Nee, dat ga ik nog niet trouwens. Volgens mij. Jawel. En vervolgens sla ik een file op in die file group. Kijken waar die staat. Deze is het. Die wordt opgeslagen in die file group. Ik doe een use van mijn database. Nou, ik hoef niet te kijken of de tabel er niet is, want ik heb een nieuwe tabel aangemaakt. En wat in deze demo wordt gedaan, er worden twee tabellen aangemaakt. Eentje in memory, net als we net hebben gezien, waarbij we memory optimized on hadden en durability schema en data hadden. Dus dat is hetzelfde, die hebben we net ook vergelijkbaar aangemaakt. En we gaan er nog eentje aanmaken. Als deze klaar is. Het ging net toch een stuk sneller. Eigenlijk dezelfde tabel. En nu met een non-clustered index op dezelfde kolom. Hier hebben we een non-clustered hash index gemaakt op die kolom. En hier doen we dus hetzelfde. Om een beetje hetzelfde te krijgen. Nou, en wat we nu gaan doen, we gaan eerst naar de on-disk tabel. Start een transactie. En gaan vervolgens 100 records inserten. Dit is niet zo heel spannend. We willen ook niks van performance weten. We willen vooral kijken wat er in de logfile gebeurt. Nou, voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, met sysfndblog, kan ik in de logfile kijken. En ik filter op mijn object. Ik heb 100 records geïnsert en je ziet dat ik 200 records in mijn logfile heb. Dat staat hieronder, 200 records. En wat je ziet, is dat ik iedere keer een LCX heap heb. Dat betekent dat is de insert van het record geweest. Ik heb geen clustered index, dus ik heb een heap. Dus iedere LCX heap is een record waarin mijn record werkelijk geïnsert wordt. En ik heb een non-clustered index aangemaakt en dat is deze. Dus ik insert mijn data, dan wordt de data geïnsert in waar mijn data staat, mijn geclusterde index of mijn heap. En vervolgens wordt voor iedere non-clustered index die data nogmaals opgeslagen in de non-clustered index. Dus ik heb 200 log records erin staan. Nou gaan we hetzelfde doen in de standaard, of in de in-memory tabel. Ook weer 100 records. En dan gaan we kijken in de logfile. Nou, hier kan ik niet op partitieniveau in de logfile kijken, dus ik krijg de hele logfile. Dus het lijkt alsof ik veel meer records heb, maar dat is niet waar. Ik had de vorige al gefilterd. Deze is gefilterd namelijk, door die hier zit een where. En daar wordt hij alleen op dat object gefilterd, dat kan met deze niet. Maar dit, even kijken, net niet bovenste drie, maar bijna bovenste drie, dat is mijn hackathon data. Dus er worden maar drie records weggeschreven. Deze hebben hetzelfde transactie-ID. Deze drie records, dat is de insert van mijn 100 rijen. En dat is het verschil. Die insert net was 200 rijen. Heeft te maken met, heb ik een geclusterde index, heb ik een non-clusterd index, hoeveel non-clusterd indexen heb ik? Als ik meer non-clusterd indexen had, had ik voor iedere non-clusterd index nog eens 100 records erbij gekregen. Als ik een clusterd index had en ik had page splits tussendoor gekregen, had ik het opnieuw aanmaken van de nieuwe pages er ook tussen gehad. Nou, dat heb ik hier allemaal niet. Ik heb hier maar drie records. En als ik wil zien wat hij daar doet, is er een andere functie die mij in dat hackathon record laat kijken. Want je ziet dat het record vrij groot is. Dit is de werkelijke insert. Nee, sorry, dit is de werkelijke insert. Dit is de begintransactie. De insert en de commit. Die hebben we altijd, ook al geef jij geen begintran en commit op. SQL doet een impliciete commit. Dus iedere insert is al drie records. Want we hebben een begin commit, insert en een end commit. Of een commit, een begintran. En hier zie ik de werkelijke load. Hier zo. Er zit redelijk wat in. Als je dat vergelijkt met de andere log records. Nou, dus hier zit redelijk wat data in inmiddels al. Door de LSM mee te geven, kan ik in een fndblog XTP, dus die ziet er bijna hetzelfde uit, maar die gaat dan voor hackathon specifiek gelden, kan ik al die records zien. En dan zie ik de begintransactie, dan zie ik die 100 records, en dan zie ik de commit-transactie. Die worden dus niet los opgeslagen, die zitten in dat ene record. En daar komen ze nu uit vandaan. Maar op die manier kan veel sneller en efficiënter naar de transactielog weggeschreven worden. Maar je hebt nog steeds een transactielog. Dat is dus niet veranderd. Dus dat maakt het nog steeds langzaam.
Is dit dan een
los transactielog? Nee, dit is de SQL transactielog. Want ik heb hier zo de select die ik eerder deed. Deze. Die is gewoon op fndblog. Dat is gewoon op de volledige transactielog.
Ja, omdat je deze drie records alleen in je normale transactielog hebt geschreven.
Ja, maar deze, wat je hier ziet, dit is de werkelijke insert. En je ziet hier zo dat de payload vrij groot is. De logrecordlengte is vrij groot. Maar wat hij opslaat is vrij compact en gecomprimeerd en compressed. En het is alleen gecommitted data. Oké. Recovery. Dat is een van de belangrijkste dingen die we nu gaan krijgen. Is dat, wat gebeurt er nou bij het herstarten van de SQL? Kijk, ik heb nu een lege database aangemaakt. En daar ben ik records gaan inserten. Dus die records kwamen één voor één in memory terecht. Maar ik wilde een durable database hebben. Dus als ik SQL herstart, of de stekker gaat eruit, of SQL wordt herstart, wil ik die database weer in memory hebben. Dat is het hele concept, dat die database altijd in memory is. Nou, stel je voor dat die database, of dat die tabel 20 gig is, en ik start SQL, dan is het eerste wat SQL gaat doen, is die datafiles en die deltafiles lezen, en die data in memory laden. Dus als dat veel data is, en je hebt niet zulke hele snelle disks, duurt het even voordat die tabel beschikbaar is. Dus je recovery tijd kan behoorlijk omhoog gaan ineens. Die merges die zijn daarom ook zo belangrijk, want die zorgen ervoor dat die datafiles zo compact mogelijk blijven. Dat de deleted records daaruit gehaald zijn. Dat je alleen maar de gecommitte records laat. We hebben geen redo phase meer, of geen undo phase meer. Dus dat maakt het nog even wat sneller, omdat alleen maar gecommitte transacties gelogd worden. Als het? Nee, het is een apart proces daarnaast. Maar, wat hier belangrijk is, is dus hoe meer files je hebt, hoe meer die de parallel zal laden. Ja, dus ik heb nu steeds, in alle voorbeelden maak ik maar één container aan. Ik zal straks even die andere database laten zien. Ik heb er nog een database op staan, die heeft meerdere containers, waarbij je dus veel meer files in parallel kan laden. En dat maakt het iets sneller. Even kijken, het staat hier niet op. Ik ga even eentje terug. Wat hier dus belangrijk is voor die recovery, is high availability scenario's. Dus stel je voor, je hebt clustering. Failover-clustering is in feite, hij is hier down, disken worden overgebracht naar de nieuwe owner, online gebracht en SQL wordt gestart. Dus een failover-tijd die nu al lang is, die gaat met een in-memory tabel nog langer duren. Want bij de failover van je cluster-instance moet het record geladen, er moet de data geladen worden in memory, want het is gewoon starten van SQL. Dus je failovertijd wordt veel langer als je gaat clusteren. Bij always-on availability groups moet je rekening houden wat je doet. Als jij een durable tabel hebt, schrijf je dus, net als we net hebben gezien, naar de logfile. En bij availability groups, en ook bij database mirroring, wordt de logrecords overgezet naar de andere kant en daar weer ingelezen. Als ik een volledige in-memory tabel maak, schrijf ik niks naar de logrecords. Dus gaat er ook niks naar de andere kant. Dus een volledige in-memory tabel wordt niet gerepliceerd in een availability group. Want dat gebeurt op basis van de logrecords. Dat zijn de voornaamste scenario's waar je rekening mee moet houden als je die combinatie gaat doen. Als je een durable tabel zou gebruiken, dan worden de logrecords overgezet, geladen. Dus een failover is redelijk snel, want de database is al in memory daar. En als je een readable secondary hebt, kun je gewoon uit memory daar de tabel lezen. Als jij hem restoort. Want dat is logshipping. Eigenlijk is logshipping hetzelfde als mirroring en availability groups. Availability groups en mirroring doen logfiles overzetten, lezen. Transaction en replicatie doen precies hetzelfde. Logfile lezen. Alleen de manier waarop en hoe ze het doen, dat wijkt nogal af per technologie. Maar de essentie van het verhaal is hetzelfde. Logrecords overzetten, logrecords laden. En daarbij het laden in feite laad je die records in memory. Row en page compression is not supported, want we hebben geen page. En we hebben geen records, alles wordt zo compact mogelijk opgeslagen. Data encryption kun je aanzetten op de tabel, op de database om de files te encrypten, maar die zal nooit de checkpoint files encrypten. Dus de data en de delta files. Dus de in-memory data wordt niet geëncrypt. Het is een aparte container, is een filestream container en wordt niet geëncrypt. Filestream is hetzelfde. Als jij transparent data encryption gebruikt met filestream data, de filestream data wordt niet geëncrypt. Daar moet je, wat is het, NTFS-encryptie voor gebruiken of bitlocken. Dat staat ook in Books Online vermeld. Replication is gesupport. Eigenlijk alleen met transactionele replicatie, maar met heel veel beperkingen. Als je dat wil, in combinatie met een in-memory tabel, dan moet je gewoon even Books Online erop naslaan, want dat is nog niet zo heel makkelijk. Multiple Active Result Set, dat is iets wat ontwikkelaars doen, maar wat ook een aantal SQL-tools doen. Dat betekent dat we in één statement meerdere sets terug kunnen krijgen, meerdere result sets. Is ooit geïntroduceerd, volgens mij SQL 2005 in de data layer. Wordt niet zo heel veel gebruikt, maar wordt hier en daar wel gebruikt, maar is niet gesupport voor een in-memory tabel. Mirroring is niet gesupport. Ik weet ook niet meer precies waarom mirroring niet gesupport is. Volgens mij, nou, ik weet het niet. Change tracking en change data capture, hier staat alleen change tracking, maar change data capture geldt precies hetzelfde voor, worden ook niet gesupport op een in-memory tabel. En het merge statement, waarmee we twee tabellen of twee dingen samen kunnen voegen, kan wel, maar niet als de target een in-memory tabel is. Dus als de source een in-memory tabel is, kan het wel, maar als de target een in-memory tabel is, kan het niet. Dan ben ik er globaal even doorheen. Zijn er nog vragen? Nee? Dan heb ik nog 3 minuten, zie ik. Dus dan kunnen we nog even heel snel kijken hoe snel het wel niet is. Ik heb hier een demo-database aangemaakt. Wat je daar ziet, als het te zien is, maar volgens mij heb ik Zoomit hier wel op geïnstalleerd. Ja. Ik heb memory allocated to memory optimized objects. Nou, er zit wat data in, er zit niet een enorme hoeveelheid data in. Als we gaan kijken naar de files die ik heb aangemaakt, heb ik meerdere files aangemaakt. Oh, dit is het verkeerde knopje. Dit is het goede knopje. Ik heb meerdere files aangemaakt. Nou, de eerste 4 zijn gewoon gewoon normale traditionele data files. En daarnaast zie je dat ik een aantal filestream heb waar in-memory data in zit. En je ziet ook dat die eerst met eentje is begonnen met vullen en later in tijd die andere is gaan vullen. En ik heb een gewone logfile aangemaakt. Dan heb ik een aantal tabellen aangemaakt. Ik zal hier even laten zien hoe ze eruit zien ongeveer. Ik heb een traditioneel checkpoint gemaakt. Daar wordt gewoon data in geïnserteerd met wat records erbij. Dat is alles. En een primary key die geclusterd wordt opgeslagen. Ik heb diezelfde tabel aangemaakt in memory. Met een bepaalde bucket count erop en een bepaalde durability erop. Nou, wat ik dan doe, is dat ik vanaf de command line cd downloads. Wat ik daar heb staan is OStress. Als je dat wilt downloaden, dat is onderdeel van de RML utilities. Dan ben ik even kwijt waar RML voor staat. Weet jij dat nog? RML. Nou ja, RML utilities die hebben OStress en OStress kan ik workloads testen. En wat ik met OStress vooral kan, is dat ik concurrent threads kan opgeven. Dus ik wil zoveel threads en ik wil zoveel iteraties. Want als ik in één transactie heel veel records ga inserten, zie ik nooit de winst van een non-concurrent systeem. En dat is natuurlijk het hele idee, dat we geen concurrentie meer hebben. Nou, dan heb ik hier zo wat klaarstaan. Dus met OStress ga ik records inserten in die tabel. En gaan we kijken hoe snel dat gaat. Kijken of we dat redden binnen de tijd. Nou, deze gaat lopen, hij gaat records inserten. Hij doet, kan hier even teruggaan. Hij doet 16 threads en hij doet 1000 iteraties. Hij zal er ongeveer 20 seconden over doen. Ik heb geen output erin gedaan, want anders krijg ik 400 keer one row inserted. Daar had ik geen zin in. Daar is hij. Hij is klaar in 19 seconden en een paar milliseconden. Dan ga ik hetzelfde doen. Hier zie je het insert into memory, maar dit is mijn in-memory database. Maar die is durable gemaakt. Dus hij is nog steeds... Hij is in memory, maar nog steeds naar disk. Dus dat betekent, ik moet nog steeds logrecords gaan wegschrijven. Hij moet nog steeds, voor hele durability asset principes, nog steeds records naar de log wegschrijven. Nou, dan wordt het spannend. We zaten net op 19. Kijken, waar was die? Nou, we hebben het onthouden, hè? 19, we zitten nu op 20. Dat varieert een beetje, maar het ligt niet heel ver van elkaar af. Ja, dus je ziet al, maar eigenlijk wat ik heb, is ik heb een hele concurrent insert workload. Ik ben niet aan het selecteren geweest. Nou, als ik nou zo'nzelfde ding zou doen, maar ik zou ondertussen gaan selecteren, dan zou ik al iets meer verschil moeten zien, maar nog niet heel veel. Nou, de tijd is op, dus we zullen heel snel laten zien, kijk hoe snel we het doen. Als we hem volledig in memory doen, ik heb die tabel nog een keer gemaakt, maar dan volledig in memory. Dan doen we paste, dan doen we enter. Knipperen met onze ogen en dan is hij klaar. 2 seconden. Dat gaat echt heel snel, want er gaat niks naar disk. En ik denk, en dat is vrij constant. Iedere keer als ik hem doe, zit ik op die 2 seconden. Oké. Nee, dat is niet waar. Het maakt wel degelijk verschil, maar het moet voor je workload passen. Dus je kan niet zomaar een tabel oppakken, in memory gooien. Kijk, nu is hij in memory, nu is het supersnel geworden. Want dat is echt niet zo. En alle slides en alle presentaties die wij geven, zijn erop gebaseerd om jou dat wow-effect te geven. En dus te zien dat het veel sneller is. Dat is ook zo, hè? Bwin is veel sneller. Die hebben het gewoon draaien in productie. Die zeggen ook, het is veel sneller. Maar daar zit een variatie in. Het heeft te maken met je workload. Oké, allemaal bedankt. Fijne dag nog. Veel succes met de laatste sessie.